Deze podcast is een initiatief van de Creators Club. Het platform waar creatieve ondernemers elkaar inspireren, verbinden, samenwerken en laten groeien. We duiken diep in de uitdagende reis die gepaard gaat met het creëren van een bloeiende onderneming met passie als kompas. Laat je inspireren en leer van de beste. Jouw reis begint hier.
Degene die je de dienst aanlevert is niet jouw echte audience. De mensen die zij aanleveren naar jou is je echte audience. Nou, ik denk dat het heel simpel is. Het is persoonlijke connectie over business connectie first. Legacy over currency, because currency follows legacy.
Hij werd geboren met een talent voor voetbal. Speelde dan ook als prof bij Vitesse en Birmingham. In 2013 vertrok hij naar Amerika waar hij zijn grote passie ontdekte. Het bij elkaar brengen van mensen middels unieke inspirerende events. Hij werd verliefd op een dorpje in de bergen van Bulgarije. Via een crowdfunding realiseerde hij hier zijn droomhuis. De afgelopen 5 jaar startte hij succesvol 3 bedrijven. Ondernemen zit hem in het bloed. Zijn naam? Lars Willemsen. Ja, welkom Lars, hier in de Hoogsten Lloyd in Amsterdam. We mogen gebruik maken van een aantal mooie ruimtes om de opnames hier te doen.
Dankjewel dat je me hier hebt voor deze interessante concept van jullie podcast. Ja. En heel nieuwsgierig van wat we allemaal gaan uncoveren vandaag.
Ja, we gaan het vooral hebben over je passie. En met de podcast willen we mensen eigenlijk laten zien van hoe kom je vanuit je passie tot een bloeiende onderneming en kun je eigenlijk van je passie je werk maken. Maar we trappen eerst af met 5 introvraagjes om Lars jou wat beter te leren kennen. Probeer ze lekker kort en luchtig te beantwoorden, maar voel je ook vrij om er wat dieper op in te gaan als je dat voelt. Hoe zag jouw ochtend eruit vandaag?
Ik denk dat het eerste wat ik altijd doe is een intentie zetten voor de dag. Dus wat wil ik vandaag precies doen? Mm-hmm. Binnen de dingen waar ik om geef. Dus dat kan zijn familie, vrienden, de bedrijven die ik heb en de areas wat daarmee te maken heeft. Mm-hmm. En zo eigenlijk een intentie zetten. Dus het is niet een verwachting, maar echt een intentie. Zodat je daar dingen aan gaat doen. Zodat je uiteindelijk verder komt en stapjes dichterbij komt van de grotere doelen die je daarin hebt. Dus dat is denk ik het eerste wat ik doe als ik wakker word. En daarna komt het water, de koffie, het ontbijt. Ja, dus ik begin altijd wel met nadenken over die intenties.
Oké. En je benoemt, het is echt een intentie, geen verwachting.
Ja.
Wat is het verschil voor jou?
Nou, ik denk als je een verwachting ergens aan koppelt, dan moet het resultaat op een bepaalde manier eruit komen te zien. Als je een intentie zet, dan is het meer van als het wel of niet gebeurt, is niet per se relevant. Het is veel meer dat je een bepaalde visualisatie doet, waardoor je sneller bij zoiets terechtkomt.
Oké. Wat is op dit moment je favoriete boek of documentaire?
Nou, ik vind als je gaat kijken naar de documentaire, vond ik de Blue Zones heel interessant op Netflix. Omdat dat geeft aan dat we soms als community en wat de dingen die we doen als mens veel verder weg zijn gegaan van wat mensen eigenlijk heel lang laat leven dan wat we nu aan het doen zijn. Dus ik probeer weer die essentie op te zoeken door dat te kijken. Ben ik wel geïnspireerd om weer op nieuwe manier leefvormen te creëren. Maar ook community te bouwen. Dus dat was wel denk ik de documentaire die voor mij heel erg belangrijk was in mijn proces. Waar ik al mee bezig was.
Oké. Ja, ik ken hem. Ik heb hem onlangs ook bekeken en er is zeker indruk gemaakt. Ja. Zijn er simpele praktische dingen die je al toegepast hebt?
Nou, ik probeer wel een soort van de Moai-concept. Van dat je een kleine community hebt waarbij je elkaars back een beetje hebt. Van dat je elkaar support. Ik probeer wel met een kleine groep van mensen die wel dicht bij mij staan. Probeer ik wel zoiets na te streven. Ik wil niet zeggen dat het precies zo is. We wonen niet in hetzelfde dorp en we zitten in dezelfde woonkamer op die manier. Maar in ieder geval wel dat je probeert elkaar daarin te supporten. En dat het eigenlijk niet voorwaardelijk is. Echt gewoon onvoorwaardelijk. Waardelijk elkaar supporten in de dingen die we willen bereiken en ook gewoon op persoonlijk vlak. Dus ik denk dat dat wel iets is wat mij geïnspireerd heeft en waar ik ook echt nu iets mee probeer te doen.
Oké, interessant onderwerp. Ik denk dat we daar nog wel een keer op terugkomen in dit gesprek. Wat weten veel mensen niet van jou?
Nou, ik denk dat niet iedereen weet dat ik in de bergen in Bulgarije woon. Dus ik denk dat dat op zich ook al iets is. Dat niet voor iedereen... Dat krijg je altijd wel eerst een bepaald gezicht van... Ah, in de bergen in Bulgarije, hoe is dat zo gekomen? Dus ik denk dat dat wel iets is dat niet iedereen weet. Mm-hmm. En misschien ook dat ik gevoetbald heb op hoog niveau. Ik denk dat dat ook altijd wel iets is. Dat mensen, als ze me nu hebben ontmoet versus vroeger... dan denk ik dat dat wel iets is wat niet iedereen weet.
Wie is jouw favoriete persoon?
Wie is mijn favoriete persoon? Nou, ik denk altijd dat het een beetje een mix is van bepaalde mensen. Ik ben altijd wel geïnspireerd door sporters. Maar wel sporters die ook een andere kant laten zien. Dus ik vind het wel interessant, bijvoorbeeld, ik volg als je kijkt, Bart Vriends en dat soort type mensen. Mm-hmm. Waarbij er meerdere kanten aan hun zit. Dat zijn wel de type mensen, dat zijn wel mijn favoriete mensen. Dus, maar ook bijvoorbeeld de Michael Jordans van deze wereld. Dat zijn allemaal wel bijzondere karakters. Mm-hmm. Die meer zijn dan alleen hun gift. Dus er is ook een persoonlijkheid achter... die ook een visie heeft. Die ook een manier van denken heeft. Dus ik denk dat dat soort type mensen... een combinatie daarvan... dat is wel... ja. Dus ik kan niet benoemen dat ik één specifiek favoriete persoon heb... maar echt gewoon wel meerdere die dat nastreven en leven.
Oké, dus vooral eigenlijk de... ja, noem het de creatieve, ondernemende mensen die jou inspireren... die tot jouw favoriete personen behoren.
Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk op zaken, dat is meer de sportkant. Dat is natuurlijk wat ik leuk vind ook om daarnaar te kijken. Maar bijvoorbeeld de Simon Sinek van deze wereld vind ik ook heel interessant. Omdat die toch even iets anders kijken naar dingen dan de meeste mensen. Dus ik ben altijd wel geïnspireerd door mensen die net even de status quo proberen te challengen.
Oké, en als je wat dichterbij kijkt. Zeg maar dichterbij in jouw kring. Vrienden, vriendinnen, familie.
Nou, ik heb voor het netwerkevent heb ik een co-founder die heet Mine. En dat is een vrouw uit Turkije. En die heeft gewoon een familie. Die heeft misschien wel 5 bedrijven tegelijkertijd. Waar ze startups, waar ze dingen mee doet. Ja, dat is voor mij wel een grote inspiratie. Van, ik snap niet hoe dat in godsnaam kan. Dat je al die dingen zo hoog kan houden. En een seizoenskaart bij Galatasaray. En al die dingen tegelijkertijd. Ja, dat is voor mij wel een inspiratie die dicht bij mij staat. En als je dan ook nog samen iets neerzet. Dan is dat gewoon een goede energie stimulans. Om voor mij gewoon te blijven doorgaan met die visie uitdragen. Want kijk, dat zijn dan de voorbeelden die je hebt.
Ja, oké. Het laatste vraag van de intro dan. Wat is het laatste wat je hebt gedaan wat je echt spannend vond?
Nou, ik denk dat elk event die ik organiseer, dus dat zal ik neem een week terug, was ik in Sevilla voor een evenement. Ja, voordat mensen aankomen, dan heb je dezelfde spanning die je voor een wedstrijd hebt, heb je ook voor een event. Want je moet dingen loslaten. Ik denk dat dat allemaal te maken heeft met controle loslaten. Dat geeft dat gevoel. Want je weet niet wat er gaat komen, maar je moet er wel doorheen. En dat is denk ik het meest spannende dat op korte termijn is gebeurd voor mij, is dat event.
Oké, want op zo'n event... Geef je een lezing, spreek je of organiseer je het event?
Ik organiseer het event en ik ben ook altijd de moderator van één van de panels die bij de conferentie aanwezig is. Dus ik probeer niet mezelf erin te betrekken dat ik zelf spreek vanuit wie ik ben. Ik probeer juist de mensen die op het panel zitten zo goed mogelijk uit te lichten, de juiste vragen te stellen en ook heel persoonlijk te maken met de mensen die uiteindelijk komen, zodat ze ook echt iets wegnemen van die gesprekken. Dus dat is de enige echte co-creation bijdrage die ik zelf lever. De rest is allemaal een soort van brainchild van wat ik heb bedacht voor dat event in die stad of in die plek.
Oké, bedankt voor deze eerste intro. Ik denk dat we doorpakken op jouw passie. Je gaf aan mensen bij elkaar brengen. Dat is eigenlijk wel waar je passie ligt. Waar je goed in bent, denk ik, als ik je zo hoor. Kun je het punt nog herinneren dat je erachter kwam dat daar je grote passie lag? Dat was waar je gelukkig van werd of waar je goed in was?
Nou, ik denk dat dat was eigenlijk bij toeval. De meeste dingen waar je erachter komt dat je er een passie voor hebt. Ik denk dat het ook wel een beetje met toeval te maken heeft. Dat je iets meemaakt en dat je dan voelt van... Oh, dit is wel iets heel, heel bijzonders. En ik denk dat toen ik in Amerika woonde... Toen miste ik in Alabama waar ik woonde... miste ik elektronische muziek. Gewoon als liefhebber daarvan. Omdat ik uit Nederland kom. En wij zijn denk ik best wel vooruitstrevend hierin.
Kunnen we wel zeggen.
En dat bestond eigenlijk helemaal niet in waar ik woonde. En toen dacht ik van, wat als ik nou het zelf begin? Want ik mis het, dus waarom niet zelf iets maken als het er niet bestaat? Moet je het zelf doen? En toen hadden we eigenlijk voor de lol met een groep van mensen die ook daarvan hielden, die ook uit het buitenland kwamen, een soort event ja, opgezet en gewoon heel vrijblijvend. Nou, dat was de meest uitverkochte event die bar ooit had gehad. Mm-hmm. En toen merkte ik dus dat er iets was van aantrekking. Zodat als je dingen doet vanuit je eigen passie of belang. Ja? Dat energie en mensen aantrekt. En dat was denk ik het eerste moment dat ik dacht van oké, mijn visie is niet zo vreemd. Want als mm-hmm. ik het doe, dan komen er ook echt mensen op af. En ik denk dat dat voor het eerst was dat ik dacht, oké, dus ik kan mensen inspireren met iets dat nog niet bestaat. Want elektronische muziek bestond niet in Alabama. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht van, oké, dus als ik denk van, dit moeten we gewoon proberen, dan zou het best altijd wel een mooie uitkomst kunnen hebben. Zolang je het doet vanuit je eigen passie en energie. Ja. En dat trekt mensen aan.
Dus je zegt eigenlijk, zolang het oprecht is, zolang het vanuit je hart komt en het spreekt mensen aan, Dan zit je op de goede weg.
Dat denk ik wel. Want ik denk dat als jij iemand uit Alabama zou vragen van, vind je elektronische muziek leuk? Zouden ze niet per se ja zeggen. Maar ja. Ze vinden wel leuk om andere mensen te ontmoeten die een bepaalde energie ook verlangen. Dus het is veel meer die belonging dan dat het echt het onderwerp zelf zou kunnen zijn.
Oké. En dan terug naar dat moment, zeg maar. Want je bent naar Amerika verhuisd voor je studie. Voor professioneel voetbal. Maar op een gegeven moment kom je er dan toch achter dat je meer wil dan dat. Dat je wil gaan ondernemen. Was dat jouw eerste aanraking met ondernemerschap, zeg maar?
Ja, nou, ik denk dat het sowieso wel een beetje in mij zat. Maar dat ik het nog niet echt een uiting kon geven. Of dat er was nog niet een reden of een outlet die ik kon gebruiken om misschien te gaan ondernemen. En ik denk dat dit wel de eerste soort van inzicht was in wat er ook mogelijk was. Want ik ging gewoon meer energie en tijd daarin steken. Mm-hmm. En ik denk als jij zonder dat je er iets voor terugkrijgt dat al wil doen, dan zit er genoeg passie in om uiteindelijk er ook heel veel tijd aan te kunnen besteden. Maar ja, als jij dus aan het voetballen bent, ben je ook eigenlijk een fulltime job. En op een gegeven moment gaat dat clashen natuurlijk. Als jij 40 uur per week bezig bent met je sport en dan tegelijkertijd wil je ook 20, 30, 40 uur bezig zijn met iets wat je ook leuk vindt, waar blijkbaar ook animo voor is, dan op een gegeven moment moet je daar beslissingen in nemen.
Ja, want dan komt er dus een moment dat je keuze moet maken. Kun je dat moment nog herinneren? Wat was voor jou de doorslag, zeg maar, om een andere richting op te gaan?
Nou, ik denk dat op een gegeven moment had ik een contract dat was ofwel verlengen of niet verlengen. En op datzelfde moment ontmoette ik iemand die bepaalde dingen deed binnen software en technologie, wat ik heel interessant vond. En hij had mij heel direct gevraagd, wil jij hier onderdeel van worden? Of wil jij hier bij betrokken zijn? En dat viel gewoon op een bepaalde manier samen, dat ik dacht van ja, deze persoon geeft mij nu de kans om iets te ontwikkelen wat ik nog niet echt heb gedaan. En met het voetbal was het heel twijfelachtig op dat moment. Is dit wel, ja, wil ik hier achteraan blijven chasen? Dus meer de chase versus wat komt naar mij toe. Mm-hmm. En ik dacht dat op dat moment was dat heel symbolisch voor de shift in mij. Dat ik dacht, oké, ik heb profvoetbal gehaald. Ik hoef niet meer iets te bewijzen daarin. Ja. En ik heb het gevoel dat ik nog wel heel veel dingen kan bereiken met de andere kant van mij. En daardoor heb ik op dat moment gezegd van, oké, voetbal voor de leuk nu, maar mm-hmm. niet meer op het fulltime prof. Dus ik heb toen echt besloten om een andere kant op te gaan.
Voetbal je nog steeds trouwens? Of?
Nou, dat is altijd wel een beetje een on en off. Maar georganiseerd voetbal is heel moeilijk als je location independent bent. Want als ik bijvoorbeeld een week ergens anders naartoe moet, teams vinden het niet zo leuk als je niet komt opdagen. En zeker niet als zij dat niet zelf ook doen. Dus als jij de enige bent die dat doet, dan val je al heel snel in zo'n categorie van, hij komt alleen maar wanneer het hem uitkomt.
Bestaan er voetbalteams voor mensen zoals jij?
Dat denk ik eigenlijk niet. Ik bedoel, toen ik hier in Nederland speelde op derde divisieniveau bij Hercules in Utrecht, toen hadden we een keeper die was piloot. En die was tweede keeper. Maar dus dat, ik denk als de eerste keeper was geweest, dat het misschien ook wel lastig was geweest voor hem.
Ja, dus als wisselspeler zou je ermee weg kunnen komen.
Dat denk ik wel.
Oké. Maar want je had het net over je profcarrière, dat je het gevoel had dat je dat bewezen had. In ieder geval voor jezelf. Is dat ook altijd een droom of een passie geweest? Ik ben meer nieuwsgierig, zeg maar, hoe ben je dat profvoetbal beland? Was het gewoon omdat je talent had en daardoor bij een profclub in de jeugdopleiding komt? Of was dat echt een bewust doel?
Nou ja, kijk, als je teruggaat naar Lars als jongetje, ja, die was wel bezig met voetballen. Altijd aan het voetballen. En ik denk dat, ja, dan, ik had ook talent. Dus uiteindelijk heb je dan dat je in aanraking komt met profclubs op een bepaalde leeftijd. Ik denk wel dat tijdens die periode dat ik dan on the journey was om profvoetballer te worden. Ik denk als je het jongetje zou vragen, ja, dat was zijn droom en het was zijn passie. Maar hoe langer ik in dat wereldje zat, hoe meer ik die passie ook wel een beetje heb verloren. Ik heb de passie eigenlijk weer teruggevonden toen ik weer naar Amerika ging en het avontuur aanging. Toen voelde ik datzelfde gevoel als wat ik als jongetje voelde, maar die was ik bij Vitesse wel een beetje kwijtgeraakt.
Ja, kan ik me voorstellen. Dus daaruit kon je opmaken dat je niet helemaal op je plek zat.
Bij Vitesse heb ik het gevoel, en ik bedoel, ik heb ook een documentaire gezien van een van mijn oude teamgenoten, waar het gaat over de jeugdopleiding.
Wie was dat?
Niels Tesselaar heet die. Nou, die had een hele mooie documentaire gemaakt over wat het doet met een kind als je in zo'n environment zit. Veel te vroeg, dan wat normaal alleen volwassen mensen van, je wordt elk jaar beoordeeld of je wel of niet goed genoeg bent.
Ja.
En als je als 12-jarig jongetje daar mee in aanraking komt, dan heb je een hele andere weerbaarheid dan andere mensen. Maar je hebt ook veel meer kritiek gekregen dan andere mensen op die leeftijd. En ik denk dat dat wel iets met je doet. Zeker als je afvalt, dan kom je in een soort zwart gat terecht. En daar praat hij in die, of in ieder geval, hij praat er niet over, maar hij geeft dat heel mooi weer. Mm-hmm. En dat was wel heel emotioneel. Ik denk niet alleen voor mij, maar ook alle spelers waar ik mee gespeeld heb, die door vergelijkbare dingen heen zijn gegaan. Ik denk wel dat het impact heeft gehad op ons hele leven. Niet alleen op die periode.
Ja, absoluut. Ja, en in zijn algemeenheid. Ik bedoel, of het nu voetbal is of wel andere topsport. Of bedrijfsleven, daar kom je natuurlijk niet zo snel als je 12 bent. Maar ja, dat gaat zeker invloed hebben. Daar was ik ook nieuwsgierig naar, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt dat proces of dat, die stappen, die fases heb je ook doorlopen. Als je er nu op terugkijkt, zijn er momenten geweest die invloed op jou hebben gehad? Mag positief, maar mag ook negatief zijn?
Nou, ik denk als je kijkt naar de positieve kant, dan is het wel doorzettingsvermogen. Dat kan gezien worden als iets goeds. Maar tegelijkertijd is er ook een bepaalde bewijsdrang van altijd aan moeten staan tijdens die periode. En dat wel door is gaan werken in de dingen die ik doe. Dus bijvoorbeeld als iemand mijn concepten hoort of mijn bedrijven hoort, dat ik niet zie hoe jij mij ziet of hoe iemand anders mij ziet. En daardoor blijf ik maar meer waarde proberen te creëren, in plaats van dat ik gewoon aanneem dat het eerste wat ik tegen jou zeg al een bepaalde impact heeft gemaakt. En dat heeft allemaal te maken met die tijd, omdat je altijd de beste moest zijn. Anders was het niet goed genoeg.
Ja.
En dat heeft wel een, ja, ik denk dat dat wel op een bepaalde manier ook negatief is, omdat je dan niet gewoon kan laten rusten dat je al genoeg hebt gezegd of genoeg hebt gedaan.
Ja, maar ik hoor het je zeggen, dus je bent je er bewust van. Heb je er ook iets mee kunnen doen?
Nou, ik denk wel dat je jezelf moet vertragen daarin. Dus je moet proberen echt in dat gevoel te zitten. Dus als jij in zo'n in gesprek bent, waarbij je echt in je passie zit en echt dingen wil laten zien, dat het oké is om gewoon soms even, nadat je dat hebt gezegd, even een stap terug te doen. En laat die persoon maar hun beeld daarvan teruggeven aan jou, in plaats van dat je maar door blijft gaan. Dus het is ook een soort van vertraging, denk ik. Dat doe ik eraan nu. Maar deze zit er nog wel in mij. Als je mij laat gaan, dan ga ik ook wel door.
Ja. Ja, waar wellicht ook een kracht zal liggen bij jou. Maar ja, wat we net al zeiden, het is ook wel een valkuil. Of iets waar je rekening mee moet houden. Even terug naar dat moment dat je die persoon in Amerika leerde kennen. Want hij vroeg je om samen met hem in een onderneming te stappen of een concept neer te gaan zetten.
Ja, het was op dat moment dat ik vond dat wat hij aan het doen was heel interessant was. Ik wilde er niet instappen per se als een werknemer, maar ik dacht dat ik mijn creatieve skillsets eigenlijk in een ander bedrijf kon gieten, een soort consultancy, die hem dan kon helpen binnen de dingen waar hij dan hulp bij nodig had, wat van marketing en creatieve kant was. En ja, zodoende heeft hij mij daar echt wel bij geholpen. En ook veel als entrepreneur die hij was, had hij mij ook een beetje onder zijn wing genomen. Hij was iets ouder, 10 jaar ouder dan mij. Dus hij had een beetje een soort van mentorgevoel. Mm-hmm. En dat heeft mij wel de kracht gegeven van dit moet ik wel doen.
Ja.
En hij heeft me ook in netwerken gezet waar ik zelf misschien op dat moment niet toegang toe had. Dus dat was de reden waarom ik dat zo leuk vond. Dat je naar dinners gaat en naar bepaalde netwerkevenementen waar je normaal geen toegang toe hebt.
Ja.
En de CEO's ontmoet van de bedrijven die de beste, eigenlijk de grootste bedrijven waren in die plek. En dan kom je op plekken als, nou, ik denk dat ik toen 23 was, ja, waar je normaal een 23-jarige niet terechtkomt.
Daar kom je dan niet, nee.
Ja.
Ik vind het interessant dat je praat over een mentor. Want wat mij opvalt is dat je hoort vaak in Amerika dat eigenlijk best gebruikelijk is. Zowel voor jongere ondernemers die een wat oudere mentor hebben, maar andersom ook dat ouderen een jongere mentor hebben. Terwijl dat hier in Nederland of misschien überhaupt in Europa nog bijna niet ziet of te weinig. Maar als ik jou zo hoor, is dat wel echt een soort van startpunt van jouw ondernemerscarrière geweest. Ja. Om gewoon met een mentor aan de slag te gaan en het netwerk op te gaan bouwen.
Ja, ik denk dat je dat wel nodig hebt. Want kijk, je kan alles zelf uitvinden en zelf alle fouten maken. En dat is ook niet erg, dat is ook goed. Dus snel falen is goed.
Ja.
Maar ik denk, als je al een soort van voorzetje krijgt waarbij je dingen leert door mee te kijken. Ik heb altijd gezegd, apprenticeship zou iets moeten zijn. In wat voor bedrijf dan ook. Of je nou een kleine organisatie hebt of een grote organisatie. Ik denk dat het heel goed is om in ieder geval een paar uur te besteden. En al is het een etentje op vrijdag waarbij je met de CEO gaat zitten en luisteren van wat op persoonlijk gebied. Het is niet eens heel veel op business gebied. Het is ook gewoon hoe ga je met mensen om.
Ja.
En hoe creëer je een gunfactor op basis van wie jij bent? Niet op je skillset, maar op wie jij bent. Want dat zorgt ervoor dat je in ruimtes komt waar andere mensen niet komen. Dat gaat je skillset nooit bewerkstelligen.
Nee, want dan was je 23. Dan word je ondergedompeld in van allerlei netwerken in Amerika. Inmiddels ben je 28. Je gaf me al aan in de voorbereiding, 5 jaar tijd, 3 bedrijven opgezet. Het is knap. Ja, hoe kom je daar? Ik bedoel, je begint op je 23e een netwerk op te bouwen. En dan, hoe ontstond je eerste bedrijf?
Nou ja, wat ik dus al zei van via hem, dat ik hem daarbij ging helpen als een soort marketing consultant. En dat het consultancy dat ik dat op had gezet, dat ging dan ook meerdere bedrijven in die regio ook helpen. En dan uiteindelijk ook heel Amerika heb ik wel mensen daarmee geholpen.
Dus daarmee zet je jezelf als persoon vooral ook in de markt?
Ja, van dat mensen wisten, oké, hij is niet meer de voetballer. Hij is ook de consultant. Mm-hmm. En hij heeft marketing. Ik had ook gewoon marketing gestudeerd, undergrad, tijdens mijn voetbal. En ook een MBA in de avonduren ook nog gedaan. Dus dat mensen best weten dat ook niet. Maar ja, ik had wel een achtergrond waarbij ik dat wel.
Je had voldoende bagage om inderdaad ook aan de slag te gaan.
Ja, en ik denk dat een consultancybedrijf, ik denk dat ik ze heel veel mensen aanraden van. Al creëer je een simpel logo en een bepaalde visie van waar jij bijdrage kan leveren.
Mm-hmm.
Zet het maar gewoon op. Ga niet per se gelijk bij iemand in loondienst. Ga maar kijken of jij problemen kunt vinden bij bedrijven die jij ziet van buitenaf. En pitch dat maar aan hun. Laat maar zien van wat je dan precies kan doen. En vraag er ook niks voor. Want wat je kan doen is, je kan ook gewoon die waarde leveren. Ik weet zeker dat mensen altijd bij je terug zullen komen als jij waarde levert zonder dat je daar iets voor terugvraagt. Het is een soort van indirect netwerk. Het is niet ik zeg altijd, degene die je de dienst aanlevert is niet jouw echte audience. De mensen die zij aanleveren naar jou is je echte audience. Mm-hmm. Je indirecte netwerk is het netwerk dat uiteindelijk jouw rekeningen betaalt. Niet de mensen in jouw directe kring. Dat geloof ik niet in ieder geval.
Mm-hmm.
Dus zo is het eigenlijk begonnen. En dat is de eerste bedrijf. En de rest, dat komt wanneer je daar... Ja, er komen altijd nieuwe ideeën bij een entrepreneur. Dat geloof ik ook.
Mm-hmm.
Dus je moet gewoon voelen.
Bezig blijven.
Ja, dingen blijven doen. Proberen. En dan komen de dingen vanzelf.
Oké. Okay. Dus dan ga je op je 23e ga je jezelf positioneren. Als ik het zo mag omschrijven. Als je nu terugkijkt naar die periode, je bent 5 jaar verder, waar ligt echt je kracht? Waar ben je goed in?
Nou, ik denk sowieso, ik ben echt een ideeënbox. Dus als je bij mij jouw bedrijf gaat uitleggen, dan heb ik gelijk al 3 ideeën die je kan toevoegen aan wat je hebt. Wat een meerwaarde zou kunnen zijn, dus dat sowieso. En ik denk ook wel dat ik een stukje van de menselijke kant heb van hoe je mensen aanspreekt. Een soort brand voice. Dat is ook iets van mij waar ik ook wel passie voor heb. Van hoe spreek je de juiste audience aan? Door middel van echt dat belonging te creëren. Dus wat is jouw brand en waarom wil ik daar onderdeel van zijn? Dat stukje connectie maken voor een ander bedrijf of voor mijn eigen bedrijf. Ja, dat is wel denk ik mijn grootste skillset.
Oké. Dat doe je inmiddels vanuit Bulgarije. Mooi dorpje in de bergen.
Ja.
Ik kwam in de intro al terug. Ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik bedoel, je bent van Veenendaal naar Arnhem, naar Alabama gegaan. En uiteindelijk eindig je, is een ander station, een dorpje in de bergen in Bulgarije. Hoe kom je daar?
Ja, wel ook weer toeval. Dus dat elke keer zit er wel iets van mijn verhaal, heeft ook wel een beetje met toeval te maken. Dat, ik had mensen ontmoet omdat ik mijn bedrijf in Bulgarije gestart was in 2018. En toen mijn visa was afgelopen in Amerika, ben ik terug naar Europa verhuisd. En ik wilde dat avontuur wel aangaan. Ik wilde niet naar Nederland per se gaan. Ik wilde kijken van, misschien vind ik Bulgarije wel een heel mooi land. En kan ik dat? Ik moet in ieder geval proberen, dat dacht ik. En ik had natuurlijk al een netwerk opgebouwd in Sofia, de hoofdstad in Bulgarije. En ik vond het niet per se dat gelijk goed voelde. Dus ik ging aan vrienden van mij die ik daar had ontmoet in die 3 jaar. Die zeiden, dan moet je gaan skiën in dit gebied in Bulgarije. Is echt heel leuk. Dus ik dacht, nou ja, ik boek een Airbnb voor een week en ik ga gewoon skiën.
Let's go.
Dus ik ben daar geweest en toen heb ik een coworking gelijk gevonden. Dus ik ging een beetje opzoeken, oké, wat kan ik allemaal doen? En die coworking bleek dus een hele community te zijn. Dus het dorp heeft 10.000 mensen, maar bij wijze van spreken zijn er 2.000 mensen die allemaal buitenland zijn. Dus dat was gelijk al een soort van feeling van, er zit hier meer dan alleen een skidorp. Mm-hmm. Er zit hier iets anders ook nog.
Hoe heet het dorp?
Bansko.
Oké. Okay.
Ja, dus het is, ik vind het echt een hele intriguing plek. Heel inspirationeel. Als je wakker wordt, heb je altijd 360 graden bergen om je heen. Gewoon hele mooie natuur. En tegelijkertijd, het internet is super snel. Je kan eigenlijk bijna bij elk café of elke coworking, daar hebben ze er ook 5 van. Dus ja, bij wijze van spreken, sommige steden hebben niet eens 5 coworkings. Dus ja, daar kan je gewoon werken en andere like-minded mensen ontmoeten. En dat was al eigenlijk de eerste soort van triggerpoint in mezelf van oké, deze plek is bijzonder. Ja. Toen kwam ik ook nog een speler van het lokale voetbalteam tegen die week dat ik daar was. En die zei, kom meetrainen. En toen ging ik meetrainen. Toen hebben ze me gevraagd of ik het tot het einde van het seizoen af kon maken. Mm-hmm. En toen heb ik dus nog 2 maanden een appartement gehuurd. Ja, en zodoende werd dat steeds wel, werd ik steeds meer daarin gezogen. Ja.
Zo kwam Bulgarije op je pad.
Precies.
Oké. Okay. Ja. Zijn er meerdere van dat soort dorpen? Puur uit interesse. Ik heb er nog nooit van gehoord dat dit bestaat. Maar...
Ja, nou, ik denk wel dat er steeds meer digital nomad hubs ontstaan. In, mm-hmm. in meer rural plekken. Omdat ik denk dat mensen niet meer zozeer de urban steden willen. Maar ook het natuur element willen hebben. Dus je ziet wel bijvoorbeeld Madeira in Portugal. Is een van die plekken die nu heel populair is. Het is eigenlijk een soort eiland. Dus de eilandversie, de kustversie van wat Bansko is voor de bergen met skiën en dat landschap. Dus je hebt dat er gewoon mensen echt de wereld over reizen tussen communities. Dus ja. Niet meer zozeer van ik ga op vakantie daar omdat het leuk is. Mm-hmm. Maar ik ga naar mensen die daar ook zijn. En het is een bijzondere plek. Dus mensen gaan veel meer reizen tussen communities dan reizen tussen plekken.
Wat voor soort mensen, als in zijn het vooral mensen die alleen leven of zie je daar bijvoorbeeld ook gezinnen terug of hoe moet ik dat voor me zien?
Eigenlijk, dat zou je verbazen, maar eigenlijk alles van alle mensen die een location independent of een vrijheid nastreven mm-hmm. en families zijn singles, dat zijn koppels. Het zijn zelfs oudere mensen die ook voor retirement, dat soort type mensen ook. Maar ik denk dat wat ze allemaal in common hebben, is dat ze alles van remote kunnen doen. Ja. Dus de remote werker, en dat kan van alles zijn, kan een freelancer zijn, kan een creator zijn, kan een entrepreneur zijn. Die zijn eigenlijk allemaal in dat soort plekken aanwezig. En dat trok mij heel erg aan als de type mens die ik ook heel fijn vind om tijd mee door te brengen.
Dat snap ik. Oké, Bansko dus.
Ja.
Gaan we meer van horen?
Ik denk het wel.
Oké. Okay. Op welke creatie of creaties ben je tot nu toe het meest trots? En waarom?
Nou, ik denk ons signature event van Vivel. Dat is in Cappadocia in Turkije. Waar we workshops, muziekevenementen en conferenties samenbrengen. Maar ik denk wel onze Sunrise DJ set met de air balloons in de ochtend. Ja, dat is wel, denk ik wel. Dan sta je daar wel met tranen in je ogen als je dat ingebeeld hebt. En dan komt er ook echt zo uit. Ja, dat is wel iets waar ik wel heel trots op ben.
Ja.
Ja, en ik denk ook sowieso dat als je je eigen appartement gecrowdfund hebt op een innovatieve manier. En dat je er nu ook gewoon dagelijks aan geremind wordt. Omdat je er woont ook voor een grote periode van het jaar. Ja, dat is gewoon een instante bevestiging van de creatie of de dromen die je had.
Ja.
Dus ik denk dat die twee dingen tot nu wel mij het meest trots maken.
Oké, tot nu zeg je, want je bent pas 28.
Ja.
Maar dat event, want als ik het je zo omschrijf, inderdaad, ik zie het voor me. Dan zie ik ook voor me dat je tranen in je ogen kan krijgen. Maar welke doelgroep komt daar? Of wat maakt het echt onderscheidend van een event zoals we hier kennen? En dan bedoel ik meer, zeg maar, nou ja, wat je net al aangaf, de dance scene bijvoorbeeld.
Ja, nou, ik denk dat het heel simpel is. Het is persoonlijke connectie over business connectie first. Dus dat betekent dat wij heel veel intieme settings creëren. Dus je zit bijvoorbeeld met diners, zit je aan tafel met 4 mensen, zodat je echt met die mensen connect. Mm-hmm. Je doet intieme workshops, waarbij het altijd delen van dingen is. En nooit, ik ben de leraar, jij bent de student. Dat doen wij niet. Mm-hmm. We doen ook geen keynote talks. Dus dat betekent, we doen nooit dat één iemand spreekt naar iedereen. We doen altijd een panel. Dat betekent dat je een gesprek aangaat. En wij laten zelfs de audience meedoen in dat gesprek. Dus mensen mogen op wat voor manier dan ook, niet vragen aan het einde, niet comments aan het einde. Mensen mogen hun hand opsteken tijdens de panel. Dus het is één grote improvisatie van een mix van vragen, comments en mensen. Dat je het gevoel hebt dat je inclusief. Dus het is heel erg immersive.
Mm-hmm.
En de muziekevenementen zijn gebaseerd op hele mooie omgevingen. Dus we waren vorige week in Sevilla. En dan hadden we een sunrise event waarbij je de tower van Sevilla in de achtergrond had. Waarbij dan de zon opkomt. En nou, in Cappadocia heb je dan de air balloons. Dus je hebt altijd een magische setting. In combinatie met immersive connectie. Ja, ik denk dat dat het heel uniek maakt. En ik denk als jij een persoonlijke connectie met iemand hebt, dan zul je veel sneller zaken met ze doen. Maakt niet uit wat je doet.
Ja.
Al verkoop jij potten, ja, dan vind ik alsnog leuk om te weten, wat voor potten heb jij dan? Omdat ik jou als persoon leuk vind. En dat geloven wij, dat die volgorde van zo een event neerzetten, dat veel meer sustainable is dan een nummertje zijn bij een groot event, waar je maar moet hopen dat je er iets uithaalt.
Ja. En heb je dan ook richtlijnen voor de gasten die je uitnodigt? Wie komen er op zo'n event?
Creators en entrepreneurs is wel vaak hoe wij het framen.
Ja.
Want ik denk dat creators hebben die creatieve kant van het out-of-the-box thinking. En entrepreneurs hebben dat die builder mentaliteit, die drive van je passie achterna gaan.
Ja.
Dus je kan ook wel noemen passionpreneurs. Dat vind ik wel altijd een mooi woord. Ja, ik denk dat dat wel onze audience is. Maar als je gaat kijken van, mensen vragen, hoe is jouw curation proces? Want mensen zeggen, hoe kan het nou dat ik alle mensen die hier zijn zo bijzonder vind of inspirerend vind? En dan zeg ik, eigenlijk zijn er maar 2 key elements in de curation phase. Dat is, ben je een co-creator? Dus kun je samen tot een betere uitkomst komen dan dat jij het alleen zou kunnen doen?
Mm-hmm.
En heb jij emotionele intelligentie? Als je die 2 dingen hebt, dan mag je bij ons event 100% komen. Maar als je dat dus niet zo hebt, je bent veel meer bezig met de sales of van hoe wil je jezelf neerzetten, dan zijn wij veel terughoudender met die mensen toelaten. Want dat is niet de energie. Dan bescherm je niet de energie van het gehele event.
En die mensen zullen waarschijnlijk ook niet aarden dan als ze op een event bij jullie rondlopen.
Nou, je merkt dat de 80-20 regel werkt. Dus als jij 80% mensen hebt die heel emotioneel intelligent zijn, heel empathisch zijn, heel erg die mentaliteit hebben, dan past die 20% zich automatisch aan, omdat ze dus niet, het valt op als je het niet gaat doen.
Ja.
En ik denk dat dat automatisch dus die mensen ook, dat is voor hun ook heel goed. Dat als zij bijvoorbeeld een True Colors is iets anders, is toch een transformative ervaring voor hun van, dus zo kan het ook.
Ja. Oké, wanneer is het eerstvolgende event?
Nou, weer in Cappadocia, dus we hebben net Sevilla gehad vorige week. En in Cappadocia is 21 mei tot 23 mei is de volgende.
Oké. Okay. Ja, het ondernemen aan zich is ook een rubriek die ik vaak wil aantikken. En dan ben ik vooral benieuwd van, hey, hoe haal jij het optimale uit jezelf als ondernemer? En dan wil ik eigenlijk aftrappen met de vraag, wat succes voor jou betekent?
Nou, ik ga niet het antwoord geven dat waarschijnlijk de meeste mensen geven. Maar ik denk juist dat je het proces moet omarmen. Ik denk dat dat succes is. Dat je niet bezig bent met wat het resultaat uiteindelijk is. Maar veel meer bezig bent met het genieten van het proces waarna jij droomt. Dus je moet een droom uitzetten. Dus ik zeg altijd, of ik nou iemand help of dat ik het zelf doe. Wat ik eigenlijk ook doe in de ochtend met die intentie. Mm-hmm. Van visualiseer die droom. En ga dat proces elke dag mee bezig met kleine stappen. Dus niet grote sprongen, maar echt kleine stappen. En geniet van die kleine stappen. Ik denk dat dat is de definitie voor mij wat succes is. Als je daarvan kan genieten, dan is het resultaat al voor, dan ben je het resultaat al voorbij voordat je het beseft. En ja. Dat is denk ik de definitie van succes voor mij.
Ja, dat zullen niet de meeste mensen zeggen. Maar ik geloof er ook sterk in dat als dat je definitie van succes is, dat je gelukkig leeft of dat je het gevoel hebt dat je op de goede weg bent.
Ja.
Hey, qua fitheid, gezondheid, is dat iets waar je bewust mee bezig bent? Jij hebt natuurlijk op topsport ervaren. Ik vind het altijd leuk en ergens ook terecht om topondernemen te vergelijken met topsporten. In beide gevallen is gezondheid belangrijk. Mm-hmm. Ben je daar bewust mee bezig? Zowel mentaal als fysiek?
Ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is. Ik denk dat het, als je op één meer vaste plek zit, dat makkelijker is om dat te bewerkstelligen dan als je heel veel reist. Ik merk dat bij mij soms dat niet optimaal is als ik heel veel reis achter elkaar bijvoorbeeld.
Ja.
Dan moet je echt een hele goede discipline, maar ook heel veel goede research skills hebben om de juiste faciliteiten voor jezelf te kunnen hebben. Om dat ook te kunnen blijven doen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Kijk, ik zeg niet dat ik er optimaal in ben, want daar zijn altijd verbeterpunten. En ik denk, als je veel reist, is dat dan mijn verbeterpunt die ik zou benoemen. Is van, ik moet daar meer aandacht aan besteden aan die voorbereiding daarvoor.
Ja.
Maar ik denk als ik op één plek ben, dat ik dan wel echt heel bewust bezig ben met de balans tussen de fysieke en de mentale en misschien ook wel emotionele balans. Dat als ik bijvoorbeeld heel erg veel aan werk heb gedaan, ga ik een keer lekker tennissen of hardlopen of voetballen. Dat is wel belangrijk, dat je dat ook in acht neemt. En dan als je fysiek dan beter voelt, dan zal dat ook weer stimulerend werken op je mentaal. Dus ik denk dat het een wisselwerking is,
ja,
die je wel moet vinden voor jezelf.
Het is vooral het bewaken van de balans eigenlijk.
Ja.
Want ik hoorde je net zo mooi vertellen over die Turkse vrouw, geloof ik.
Ja.
5 bedrijven, seizoenskaart bij Galatasaray, familie. Ja, hoe houd je het allemaal vol? Is dat iets wat je ambieert? Je hebt nu 3 bedrijven, als ik het goed zeg. En je woont op verschillende plekken. Hoe zie je jezelf over 5 jaar? Wat ambieer je?
Nou, ik denk dat je moet voor jezelf altijd wel doelen stellen. Maar ik denk dat ik veel meer, dit is meer de, je gaat zelf de energie erin zetten. Ik denk als deze bedrijven op een bepaald niveau komen en je hebt bij wijze van spreken financiën die je extra hebt, dan zou ik liever in andere mensen hun bedrijven investeren, waarbij ik meer een begeleidende rol heb en niet die drijfveerrol die ik misschien nu wel heb bij die bedrijven. Dus ik denk dat ik wel, daarin zie ik mezelf wel dat het meerdere bedrijven kunnen zijn, maar niet in die activerende en energierol, maar veel meer in een investering/guidance rol. Dus ik denk dat het wel in 5 jaar, hoop ik wel in zo'n situatie terecht te komen, waarbij, ja, eigenlijk de real estate kant van wat ik graag wil bereiken en de event kant, dat eigenlijk redelijk established is.
Ja.
Waardoor ik dus de mogelijkheid heb om te investeren in, ja, bedrijven van mensen. Dus niet concepten, maar mensen waar ik een goed gevoel bij krijg dat zij, ja, mooie dingen kunnen neerzetten. En dat ik daar bijdrage aan kan leveren. Misschien dan meer in investering en guidance dan in de energie die ik aanwakker om het een succes te maken, denk ik.
Oké. Okay. Zijn er dingen die je doet om geïnspireerd te blijven? Ik zou bijna zeggen, bij jou kan ik me inkoppen, want je bent natuurlijk enorm veel onderweg. Je ziet enorm veel plekken. Dus ik denk op dat vlak aan inspiratie geen tekort. Maar waarom ik de vraag toch stel, is omdat het vaak bij ondernemers een uitdaging is om geïnspireerd te blijven. En je kan niet 365 dagen per jaar denk ik op hetzelfde niveau presteren of dezelfde hoeveelheid inspiratie hebben. Maar heb je daar bepaalde dingetjes voor, trucjes voor om dat bij jezelf op peil te houden?
Vind mensen die jou inspireren, gewoon of het nou vrienden, business, relaties of zelfs mensen die helemaal niks te maken hebben met de dingen die jij doet, maar toch jou door middel van hun energie kunnen raken.
Mm-hmm.
Ja, daar gewoon veel gesprekken mee hebben. Dat is de key om geïnspireerd te blijven. Want als zij weer dingen gaan aanwakkeren of zij weer ideeën gaan vertellen, dan krijg ik daar energieboost van. Van, oh, dan wil ik weer gaan creëren of dan wil ik weer ideeën gaan uitdenken. Dus je moet tijd reserveren om, ja, dus calls of etentjes of dingen te plannen met mensen die jou raken. Want dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk zelf weer die inspiratie komt. Dus eigenlijk is het een soort spiegel die elke keer wordt voorgehouden, waardoor je weer die energie krijgt. Ja, dus ik denk dat menselijke contact met inspirerende. En daarom denk ik dat het event ook zo powerful is. Omdat het je zorgt er gewoon voor dat je die mensen samenbrengt, zodat zij weer met inspiratie die plek verlaten.
Dan is het voor jou een succes. Als mensen jouw event verlaten en geïnspireerd naar huis gaan en denken, oké, de volgende keer moet ik er weer bij zijn.
Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld twee verhalen van twee vrouwen die een fulltime job hadden. Eén in finance en de ander in design. Die hebben na het eerste event waar ze allebei aanwezig waren in Cappadocia, hebben ze hun baan opgezegd.
Okay.
En zijn ze voor zichzelf begonnen. En in het tweede event gaan ze nu veranderingen aanbrengen in hun leefstijl. Van hoe ze naar hun leefstijl kijken binnen die nieuwe vorm van eigen ondernemen. Dus je ziet dat een transformatie, dat is uiteindelijk wat er dus gebeurd is. Maar dat wist ik helemaal niet. Ze vertelde pas nu in Sevilla dat ze dat hadden doorgemaakt. Dat ze hun baan hadden opgezegd en dat ze nu een hele leven op een andere manier aan het inrichten zijn. Gewoon door twee evenementen van drie, vier dagen.
Mooi. Hey, we gaan richting het einde van dit gesprek. Helaas. Want ik vond het heel inspirerend. Ik wil je ook bedanken voor je openheid. En ik denk dat we er zeker nog een keer een vervolg aan gaan geven. Ik sluit altijd af met drie laatste vragen. Wie zou je graag terugzien als gast in deze podcastserie?
Nou ja, als jullie Engelstalig doen, zou ik zeker zeggen, nodig Mine uit. Als ik zou zeggen van wie een toevoeging zou zijn, ook een vorm van creator of entrepreneur, wat jullie ook aantrekken. Ja, ik denk dat dat...
een compagnon, Mine.
Maar, ja, dat zou die denk ik dat... En Floor, voor het bedrijf wat wij eigenlijk gisteren gelanceerd hebben.
Ja.
Dus ik denk dat die twee sowieso mijn... mijn vote krijgen dan.
Oké. Floor en Mine. Ja, we gaan ze op de lijst zetten. Welke levensles zou je mee willen geven aan de luisteraars? En nu heb je er al meerdere verteld in dit gesprek.
Het is een Engelse quote die ik zelf een soort van heb bedacht op een gegeven moment. Legacy over currency. Because currency follows legacy.
Oké.
Dus je moet je droom achterna gaan en niet per se bezig zijn met het geld, want het geld volgt altijd de droom. Als je het in Nederlands zou moeten vertalen.
Mooie les. Op welk punt bedacht je dit?
Ik denk toen de crowdfunding van mijn appartement, dat ik op een gegeven moment dacht van, weet je, ik ben nu zo bezig met een visie en een droom aan het pitchen aan mensen, en die mensen willen daar gewoon onderdeel van zijn.
Ja.
En bij wijze van spreken, als zij naar hun skiweek, ze komen niet eens. Zij hebben mij gesupport omdat ze die visie zo mooi vinden. Niet per se omdat ze er zelf nou altijd gebruik van willen maken, omdat ze maar hun geld waard moeten laten worden.
Ja.
Dus ik heb het gevoel dat dat niet de essentie is van waarom mensen beslissingen nemen. En ik denk dat als je dat eenmaal doorhebt en het loslaten van de performance, de uitkomst, en veel meer bezig bent met, hoe zorg je er nou voor dat jouw droom werkelijkheid wordt?
Mm-hmm.
Mensen focussen vaak op het verkeerde punt binnen hunzelf.
Ja, oké. Ja, tot slot. Hoe kunnen we jou in de gaten blijven houden?
Nou ja, ik zou zeggen, je kan me op Instagram volgen. En wat er de komende maanden gaat gebeuren, dat met het bedrijf van Floor, is dat ik naar 4 landen in Zuid-Europa ga. Waarbij ik alle properties ga scouten en alle ins en outs laat zien van hoe je een huis gaat kopen in die landen. Maar ook binnen een prijskategorie dat als je het met je community zou funden, dat je dat ook op die manier invulling kan geven. Dus je kan eigenlijk een kijkje krijgen in hoe ik die dingen benader. En daardoor ook zelf geïnspireerd raken om dat proces in te gaan. Om jouw droomhuis in Zuid-Europa dus te kunnen bewerkstelligen. Door middel van de manier waarop we dat doen. Dus ik denk dat als je mij wil volgen de komende maanden wat er aan gaat komen. Is dat ik dat dagelijks daarvan video's ga posten. Dus ik denk,
op Instagram, LinkedIn.
Ja, allemaal. Ik denk allemaal. Ik denk dat het,
maar je persoonlijke pagina's of hebben jullie over welk bedrijf praten we nu?
Co-funding heet het. Dus het is ik denk dat het een collaborative posting zal zijn, waarbij mijn persoonlijke pagina en de business pagina een collab post doen, waarbij je het op allebei de pagina's te zien krijgt als reel. En op LinkedIn zal het ook dagelijks gepost worden. En op YouTube waarschijnlijk wekelijks. Dus eigenlijk een compilatie van die afgelopen week. Dus op die manier kun je het al eigenlijk op alle dingen volgen.
Ja.
En ik denk dat het een heel goed mooi inzicht heeft in mijn manier van denken. Maar ook in de nieuwe vormen van hoe je real estate kan financieren.
Oké, dankjewel.
Alsjeblieft.
Ben jij een ondernemer met passie als kompas? De inspirerende verhalen van onze gasten helpen je op weg en motiveren je om door te gaan. Sluit je nu aan bij de Creators Club.